Het volk is geteld, het land is gemeten en iedereen zal het tenslotte erkennen en weten. Dat is een mooie quote om mee te beginnen. En dit is eigenlijk de lading van alles wat ik wil delen vandaag. En ja, het is een. Soms helpt dat, hè, om het dus heel kort samen te vatten, om het ook in mijn huis te nemen en ja, mee te dragen. Maar de parasha heet, zoals Nelly al zei, Pinchas, hè? Want daar ga ik ook uit spreken. Pinchas, zijn naam betekent koperen mond. En ja, hij elimineerde Cosby, hè? Een van de dames die koning Balak vanuit zijn volk stuurde om het land tot hoererij te brengen. Op advies van Biliam, hè? En haar naam betekent leugen. Ja, als je denkt aan koper. Koper zat ook in het wasvat, hè? In de tabernakel. Het staat voor reiniging, heiliging. Dus ik denk dat dat een mooie associatie is. Dat de leugens die moesten. En ook wat uit leugens voortkomt, hoererij, dat moest gepareerd worden. En dat heeft Pinchas gedaan. Ja, en het lijkt erop dat er daarna een nieuwe evenwicht ontstond. Dat de focus kwam weer terug op, jongens, dit is vreselijk geweest, maar de vader heeft gezegd, we gaan dat beloofde land innemen, dus daar gaan we ons weer op richten. En toen kwam de vooropstelling, we hebben het net gelezen. Zo lag dat volk mogelijk gelegerd. En dat was dus de tweede volkstelling in de vlakte van Moab. Nou, is het nou toeval dat ik een aantal weken geleden gevraagd werd om in te vallen, spreekbeurt. Toen heb ik gesproken over die eerste volkstelling, hè? Dat had ik niet gerealiseerd dat ik dat dus bij mijn echte spreekbeurt vandaag, dat ik dus over de tweede volkstelling eventueel zou spreken. Dat is wel wonderlijk eigenlijk. En zoals jullie weten, misschien nog herinneren, heb ik toen ook al even vooruitgegrepen naar die tweede telling. We kwamen uit op een kleine min, hè? Bij de eerste volkstelling 600.000 zoveel en bij de tweede was het wat minder. Je kwam uit op een verschil van 1820, maar we hebben het ook net nog gelezen. Jozua en Caleb moet je er weer van aftrekken. Dan kom je op 1818. Hé, dat is nou weer apart. Want 18, dat is 2 keer 9. En 9 is een cijfer in het Hebreeuwse symboliek. Dat staat voor oordeel, hè? Dus ja, die hele periode van 40 jaar, want dat was het verschil. Dat stond toch wel een beetje in teken van oordeel, maar ook weer niet heel erg. Het is niet een min getal van honderden duizenden. Het was maar een heel klein verschil. Dus de vader, ja, die houdt zich wel aan zijn afspraken. Zo interpreteer ik dat dan een beetje. Maar hij gaat ook door en het verschil is maar klein, zeg maar. Ja, en zoals die, even kijken hoor, of ik nog steeds goed zit. Ja, dit is dan nog even die telling, hè. En zoals die vervangen generatie zich gereed maakte om het beloofde land in te nemen als slotstuk van de eerste exodus, hè, mogen wij ons realiseren dat wij wel misschien voor een tweede grotere exodus staan. Hè? Want de Torah is profetisch voor de laatste dagen. Hè? En de vraag is dan, bewegen wij mee in dat profetisch helsplan? En dat is heel mooi. Het slotstuk, dus die tweede grotere exodus en dan verblijf in het land, dat wordt ook verbeeld in het najaarsfeest, Loofhuttefeest. Nou, dit praatje jaren geleden op Loofhuttefeest gemaakt, expres bewogen opname. Maar dat is dus waar we eigenlijk naartoe mogen leven, als we begrijpen dat het zo in elkaar steekt. Hè? Torah is zo profetisch voor de laatste dagen. En wij leven toe naar een tweede grotere exodus. Ja, verlang je daar deel aan te hebben, aan die tweede grotere exodus? En die wordt bijvoorbeeld, hij wordt op heel veel plaatsen beschreven, maar ook in Jesaja 11 vers 11. En ja, ik lees hem er zo mee af. Het zal op die dag gebeuren, dat de Heer opnieuw voor de tweede keer, hè, heb je het, met zijn hand het overblijfsel van zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië, Egypte, Patras, Kush, Elam, Sinjar, Hamat en de eilanden van de zee. Ik denk dat dit een soort samenvatting is. Het komt van alle hoeken van de aarde, hè? Lees op andere plaatsen. Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde, ik zei het al. Er zit hier nog iets aparts in. Je leest hier over verdrevenen van Israël en hen vanuit Juda. Nou, er zijn veel mensen die zeggen, dat zijn gewoon de verdrevenen van Israël. Dat is ook Juda, de Joden. En Juda wordt nog een keer expliciet genoemd. Maar ik zie dit echt anders. Ik geloof dat hier gaat weer ook over de twee huizen van Israël. De verdrevenen van Israël staat er. En die zijn ook werkelijk nog steeds verdreven eigenlijk. En dan Juda. En Juda, de Joden, die zijn dus alweer haar verzameld. Een groot deel van de Joden woont nu in het beloofde land. Seculier, orthodox, messiaans. Het land zit vol met Juda. Dus eigenlijk is dit een half vervulde profetie. Want de verdrevenen uit Juda die zijn al terug, maar van Israël nog niet. Zie je dat? Ik had deze tekst voor het eerst dat ik daar zo eigenlijk op uitkwam. En ja, dan ga je dus nadenken van, die verdrevenen van Israël, die moeten eigenlijk ook nog terugkomen. En hoe zal dat dan gebeuren? En wanneer? Want Juda houdt het nu zelfs tegen. Als ik zeg, ik ben Messiaanse gelovige, ik ben misschien van de stammen, of ik ben toegevoegd vreemd volk. Net zoals bij de eerste Exodus waren dat de groepen, hè? 12 stammen plus vreemd volk, die zich wouden voegen naar. Die gingen naar het beloofde land. Als ik zeg, ik ben van Issachar of zo, hè? Ik woon vlak bij Urk. Nee, ik mag daar niet wonen. Dus Juda houdt het nu tegen, de complete vervulling van profetie. Maar dat komt allemaal goed. De vader gaat de verblinding verbreken en het komt, gaat allemaal op zijn plek vallen. En wat spannend eigenlijk, hè? Hoe zal dat allemaal gaan? En dan denk je van, jongen, als dat gaat gebeuren, en het zijn niet alleen het huis van Juda, maar ook de andere stammen, en dan misschien ook nog van alle tijden, want in het Messiaans Vrederijk, volgens mij zijn daar allerlei rondes van opstanding. Dat is een heel andere studie natuurlijk, maar hoe moet het allemaal passen in het landje? Het is net zo groot als Nederland zo'n beetje. Dus, dat weet ik niet. In ieder geval is het zo dat de landsgrenzen zullen een stuk groter zijn. Daar ga ik zo wat over zeggen. En er zal op zijn minst een pelgrimage zijn. Net zoals in de Torah beschreven wordt, dat alle mannen 3 keer per jaar naar de opgangsfeesten moeten komen. Nou, zo zal dat gebeuren. De moslims apen het na. Die hebben een hoe heet het? Jaarlijks naar Mekka. Hè? Nou, dat zal allemaal verdwijnen, denk ik. En de opgangsfeesten in Jeruzalem, dat zal echt een bloeiende business gaan worden. En het land zal een stuk groter zijn. Als je toch beseft wat hier voor grenzen zijn. En dit is nou, even kijken hoor, de aardige Israël is dit stukje. Maar dat gaat dus helemaal de Libanon heen, waar nu Hezbollah zit. Het gaat tot in Turkije. Dan heb je hier Iran. Syrië, een stukje van Iran, een stukje van Irak. Jordanië is in één soort erbij. Saoedi-Arabië een stukje. Egypte, die hele strook. Die ze weer hebben teruggegeven. Zonde, hè? Dus dat is al een enorme lap grond ineens vergeleken met dit ineens, hè? Dus het komt allemaal goed met die 12 stammen. En daar is allemaal plek voor. Maar dat zal niet zomaar gaan gebeuren, hè? Als je bedenkt wat daar allemaal voor wapentuigen opgesteld staat en mensen vol haat, dat gaat niet zomaar gebeuren. Ook niet door het IDF. We hebben daar echt een Messias voor nodig. Dus we gaan het allemaal meemaken, hoop ik, in onze dagen. In ieder geval is onze hoop en zekerheid gebaseerd op de schriften. Zoals het volk de eerste keer werd uitgeleid en ze er ook aankwamen in het beloofde land. Zo zal het in de laatste dagen definitief worden. wat voor reuzen er ook opdoemen of aanwezig zijn, zoals ik net beschreef. Ja, in de Haftra-lezing had Elia ook zijn situatie. Hè? Die had een prachtige overwinning geboekt op de Karmel. Die dacht, nou jongens, nu gaat het goed komen. Maar dat was een domper, want de reuzin Izebel, die zocht hem te doden. En hij was er ook echt bang voor, hij ging ervoor op de vlucht. Hij werd er wel depressief van. Ik dacht, nou, we hebben het net gelezen. Ik heb mij zo ingespannen. U hebt zocht laten zien hoe sterk u bent. En nu dit. En dan laat de vader, zo werkt de vader vaak, niet door kracht, geweld, door aardbeving, dit en dat. Nee, in het zachte ruisen van de wind sprak de vader, joh, be cool, er zijn nog 7000 die niet hun hoofd gebogen hebben voor de Baal. Nou, dat was troost. En 7000, heb je weer het Hebreeuws, dat komt van het getal 7, is een getal van volheid. En ook dit verhaal is weer profetisch voor het laatste dagen. Dus wat wacht ons in het laatste dagen? Misschien ook grote teleurstellingen zoals Elia nu hier meemaakte. Maar, wanhoop niet, we zijn hier met een klein groepje, maar wereldwijd zijn er misschien wel 7, misschien wel 7000, misschien wel 70.000, misschien 700.000, misschien 7 miljoen. Dat past allemaal in het Hebreeuws. En dan is het ook nog, wat het getal letterlijk is, het is een volheid van geheiligden die niet het hoofd zal buigen voor Baal. En die gaan het maken en die zullen de overwinning behalen. Het is allemaal mooie beelden zo. En toen hebben we ook de Brit Gadasha gelezen. En ja, dat was natuurlijk ook een prachtige beschrijving. Hè? Daar werd de Messias beschreven. Die komt als een paard. En ja, die komt oordelen in. Hij komt oorlog voeren, staat er. In gerechtigheid, hè? Dus een hele eerlijke oorlog. En die gaat hij natuurlijk winnen, want dat lazen daar ook nadrukkelijk, hè? Dat alle machten van de krachten en de duisternis, die worden, en ook de volken van de aarde, die daar geïnitieerd door de machten van de duisternis proberen daar strijd te voeren, die worden allemaal in de pan gehakt. En daarmee zeg ik opnieuw, het volk is geteld, het land is gemeten, en iedereen zal het tenslotte erkennen en weten, hè? Maar ja, zover is het nog niet, hè? En om dat beloofde land, er is eigenlijk altijd al veel om te doen geweest, hè? Maar zeker ook in deze tijd, hè? Het is net als een openbaring bestaat, schalen bezuinen weeën. Die weeën, en eerst als een vrouw bevalt, ja, het begint een beetje te rommelen, maar het is erger, hè? Dus ja, nu is het toch ook wel erg, hè? Het is verschrikkelijk wat we allemaal zien om dat stukje land. Ja, en de machten van de duisternis, die doen er echt van alles aan om dat stukje land in iedereens macht te krijgen, behalve Israël. Want ja, daar draait het eigenlijk om, al die strijd daar. Als je geestelijk kan kijken. En ja, veel gelovigen die kennen de Bijbel niet zo goed, maar het beest en de valse profeet, ja, die kennen de schrift wel hoor. Reken daar maar op. We hebben er ook mooie verhalen in de Bijbel. Hè, dat, nou ja, het begint al bij Genesis. Daar zegt de slang, heeft God niet gezegd dat? Hè? Verdraait het alleen een beetje. Je kent wel de schrift hoor. Dus, en dat beest en die valse profeet, die kennen ook wel Openbaring 9 vers 20. Waarin staat dat ze in de poel van vuur en zwavel worden gekieperd. Dus die denken van nou, wat kunnen we er nog aan doen om de boel te traineren op zijn minst? Of misschien hebben ze wel een ijdel idee om het zelfs alsnog te kunnen winnen, dat weet ik niet. Maar plan A, weet je wat? Probeer zoveel mogelijk Joden uit te roeien. Dus daar komt antisemitisme ook vandaan. En maar natuurlijk ook die christenen, dat huis van Israël. Veel mensen zien het niet dat huis er is, maar dat is er wel. Dus ga even te raden bij Open Doors. Ook christenen worden verschrikkelijk vervolgd. Dus het hele huis, de twee huizen in Israël worden gigantisch vervolgd. En dat is ook tactiek van tegenstander. Van roei de boel uit, waar moet die Messias dan voor terugkomen? Plan B, yes, verdeel het land. De Golan, de Westbank, Jeruzalem. Opsplitsen die handel of weggeven. Nou, dat blokkeert ook allerlei profetieën of traineert ze op zijn minst. De Messias moet terugkomen op de Olijfberg. Ja, als dat allemaal Arabisch gebied is, Palestijnse staat. Ja, hoe moet het allemaal, hè? Ja. Ja, die machten van de duisternis, die kennen ook Openbaring 8, waarin er staat dat de gebeden van de heiligen verzameld worden. En als die gebeden, die schaal vol is, dan volgt er een half uur stilte. Zo staat daar beschreven. En dan komen de zeven engelen met de zeven bazuinen. Nou, dan kunnen we beter bergen, want dan krijgen we dat wat we net lazen in Openbaring, hè? En daarom hebben ze nog een plan bedacht. Help. We moeten eens zorgen. We moeten wat doen aan die gebeden. Dat er niet gebeden wordt. Logisch toch? Dus misleid de gelovigen zoveel mogelijk. Zodat ze niet gaan bidden of verkeerd gericht bidden. Want een verkeerd gericht gebed. Ja, dat treft mogelijk ook geen doel, hè? Dus. En zeker ook niet bidden in de naam van Yeshua en de Messias of Jezus, hè? Zoals het huis van Israël dat doet. Nou, plan ABC, misschien is het nog wel een DEF. De tegenstander probeert van alles, hè. Maar hoe probeert de tegenstander dat nou ook voor elkaar te krijgen, concreet? Nou, voor de hand liggend fysieke oorlog, hè, wordt er gevoerd. En dan. Als tweede, propagandaoorlog. Dat is misschien nog wel erger dan de fysieke oorlog. In ieder geval als je nu kijkt naar het huidige land. Want het IDF is behoorlijk succesvol. Stapje voor stapje weten ze een hele moeilijke strijd toch al behoorlijk te winnen. Althans in Gaza. Niet over het noorden. Maar die propagandaoorlog, daar staat Israël wel achter. Want het is zulke bagger die je elke dag op het nieuws hoort. Als je de NOS aanzet, alles wordt verdraaid en eenzijdig bericht. En dat is wereldwijd. Dus vandaar ook al die vele voorstanders van de Palestijnen, die arme lui. Hè? Ja, verder ook. Dus oorlog, propaganda, maar ook op juridisch vlak wordt er gestreden. Zo is er natuurlijk die genocide-aanklacht tegen die verschrikkelijke toestand in Gaza. Ik wil niet zeggen dat de mensen daar lijden, maar dat komt natuurlijk door Hamas, zo weer wij dat. Maar nee, de volken zien dat van, oh, Israël pleegt genocide. Dus wij gaan naar dat hof en klagen Israël aan. Een andere juridische strijd is om het eigendomsrecht van de Westbank en Oost-Jeruzalem. Verder noemde dat al even. Op 30 december 2022, toen is het al in gang gezet, toen hebben 87 landen van de wereld, die hebben een VN-resolutie aangevraagd. En die vragen het International Court of Justice een advies uit te brengen waarin de zogenaamde Israëlische bezetting en discriminatie van de niet-Joden in Israël zal worden bestraft en veroordeeld. Zo. Jongen. Wat een arrogantie, hè? En wat een misleiding en leugens. Om dit zo te doen. Ik ga er straks verder op in. Die twist om eigendomsrecht. Hallo. Dat gaat over verdelen van het land, hè? Dit is een dreigende landsverdeling, dit. Maar wacht even, voor wie is het land? Van God, ja. Het is niet eens in Israël, die zijn er ook te gast. Het is van God. Stel je nou toch voor dat jij een koophuis hebt, en je denkt, nou, weet je wat, ik heb er nog een, dus die ene ga ik verhuren. Dus Nico, jij mag dat huis huren. Je bent even de bad guy nou, hè? En ik krijg mooie inkomsten van Nico, zijn huur. Nou, op een gegeven moment denk ik van, ach ja, ik ga nog een huisje bijkopen. Dus kijk eens op Funda. Wat? Mijn verhuurder heeft mijn huis te koop gezet. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt, hè? Dat de volken, die zetten gewoon het land van God te koop. In de uitverkoop. te grabbel. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja, en dat is echt niet best, want de schrift die waarschuwt daar natuurlijk gigantisch voor op allerlei plaatsen, om dat toch vooral niet te doen. En het is zowaar ook de centrale as uit nummer 26. Jullie weten dat ik dol ben op chiasmus. En dit is het centrale vers uit het hoofdstuk wat we ook gelezen hebben. Ja, lees het ook maar even. Hè. Onder deze stammen moet uw land als erfelijk bezit verdeeld worden. Overeenkomstig het aantal namen voor degenen die met velen zijn, dus daarom moest het ook geteld worden, moet u het erfelijk bezit groot maken. En voor degenen die met weinigen zijn, moet u het erfelijk bezit minder groot maken. En ieder moet zijn erfelijk bezit gegeven worden. Overeenkomstig degene van hen die geteld zijn. Ja, dus als je het land gaat verdelen, dan ga je tegen dit soort centrale instructies in. Is er ook een slokje water hier? Nee, ja, nee. Die is leeg.
Ik zal even. Ja.
Nou, die verdeling die hier bevolen wordt, die vond plaats. Jozua heeft dat verder heeft die opdracht gekregen. En nou, dit land werd verdeeld, hè, over de stammen. Je kan het allemaal lezen in Jozua. Maar in de geschiedenis daarna hebben de 12 stammen het helaas ook weer verspeeld, hè. Onder Salomo werd het rijk eerst nog veel groter. Maar ja, helaas hebben ze het landsverblijf ook weer gedeeltelijk verspeeld. Maar het wacht nog steeds op definitieve profetische vervulling. Dat had ik ook al aangegeven. Want de vader, die laat het niet over zijn kant gaan dat de volken van de wereld zomaar het land willen verdelen. En hij heeft zijn belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En die komt hij gewoon na. Dus vroeg of laat zal een geheiligd eerstelingenvolk, herinner goed, er stond dat er een heilige rest, hebben gelezen, dat die een geheiligde rest zal komen. En ja, laten we bidden en hopen dat wij uit genade daar ook toe mogen behoren. Hè? Het huis van Juda, het huis van Israël, wie er maar op ingeënt of teruggeënt, zorgt dat die teruggeënt is op de edele olijf, hè? Net als bij de eerste Exodus. Ja, dat eerstelingenvolk Israël en de volken, die brengen zichzelf dus in gevaar als ze zich op een verkeerde manier bemoeien met het grondgebied van Israël. En dat gebeurt nu ook, hè, ook met die genocide-aanklachten, met dat eigendomsrechtproces. Maar ook als de bewoners die er dan zijn, als die zich misdragen. Nou, wat ik al zei, nadat Jozua het land had ingenomen, ging helaas op den duur de 10 stammen naar Syrië, zijn nog steeds niet terug, tot op deze dag. En daar heb ik vorige keer uitgebreid over gesproken, hè, dat Paulus erop teruggrijpt. Dan heeft hij het over heidenen, maar dan zegt hij, zoals in Hosea staat, waar die 10 stammen het land moesten verlaten, hè, Hosea 1 en 2, maar in de laatste dagen zullen ze herverzameld worden. Hè. En zelfs ook het huis van Juda, die ging natuurlijk in ballingschap naar Babel, maar gelukkig zijn die toen teruggekomen. Maar ja, in 70 na Christus onder andere, ook weer verstrooid. Ook weer naar alle vier hoeken van de aarde. Maar tot 1947, staat van Israël gesticht, dus zijn ook weer terug. Nou, had ik ook allemaal net al aangegeven. Nou ga ik een inschatting uiten van mezelf, die misschien, als je tot je door laat dringen, misschien schokkend is, of vraagtekens oproept, of reserve. Maar die ik toch echt goed overdacht heb, en waarvan ik vind dat ik hem moet uiten, omdat ik alleen maar het woord wil naspreken. En dat is eigenlijk, ik zou willen zeggen, het huis van Juda, de Joden als huidige teruggekeerde bewoners, die zitten wat mij betreft ook nu weer toch nog in de gevarenzone om rechtmatig in het beloofde land te verblijven. Dat is geen leuke uitspraak, hè? Nou, hoe kom ik daar dan bij? Nou ja, denk aan 7 oktober vorig jaar. Aan de ene kant wordt er Shemini Atzeret gevierd, hè? Dat is de 8e dag. Maar er wordt ook een Nova Festival gehouden. Waar sensueel gedanst wordt op alcohol en drugs, op occulte muziek. Met een gigantisch Boeddha-beeld. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat met die mensen gebeurd is daar. Maar hoe moet de vader, als je nou geestelijk bekijkt, hoe moet de vader nou zo zijn bovennatuurlijke bescherming bieden, als men dat soort hoererij pleegt eigenlijk? En hoe kijkt de hemel nou naar berichten dat, waar vermeld wordt dat Israël, dat je daar gerust als LHBT'er kan wonen, je gang kan gaan, waar dat in de omringende moslimlanden niet getolereerd wordt? Moet eens kijken, dit is recent, hè? Zo'n gay parade in Israël is dit. Het is toch verschrikkelijk eigenlijk? En let wel, ik wil daarmee niet zeggen dat het goed is zoals men in moslimlanden met LHBT'ers omgaat. Hè? Die worden gewoon opgehangen of vermoord of wat dan ook. Dat is ook niet goed. Maar anderzijds, de Bijbel is toch echt wel heel duidelijk. Het zijn niet mijn woorden, het zijn Gods woorden. Wat hij zegt over hoe je met elkaar omgaat. En het verschil tussen mannelijk of vrouwelijk. Hoe je dat respecteert. Ja, dus dat maakt dat bij mij die gedachte komt van, Juda die dit allemaal toestaat, zit hij in de gevarenzone hiermee. Hè? Dat is geen verkeerde gedachte toch? En nou ja, als je dit dan bekijkt, dan zou je verwachten dat die bloeiende LHBT-beweging in Israël, dat die sympathie zou oproepen bij de LHT-beweging in Nederland bijvoorbeeld. Maar niets is er minder waar, hè? Dit is zo'n bericht op Twitter. Hè? De organisatie van de Pride Walk in Amsterdam gaat Israëlische vlaggen verbieden. Hoewel Israël het enige land in het Midden-Oosten is waar je ongestoord homoseksueel mag zijn, is dat bijzaak. Is het belangrijk dat jodenvrij gewandeld wordt. Dus ondanks hun solidariteit op seksueel gebied, haat is nog zoveel de joden dat dit soort idiote toestanden ontstaan. Hè? Bizar, hè? En ja, ik heb er geen woorden voor. Ja, en nogmaals, een derde argument waarom ik bang ben voor het huis van Juda, dat ze in de gevarenzone zitten. Waarom claimt de staat Israël het land als alleen voor de Joden? Ik heb het nou een paar keer uitgelegd natuurlijk, het land behoort aan de 12 stammen. En niet alleen aan de stam Juda, waar de Joden toch echt aan gelieerd zijn. En in de parasha lazen we over telling van 12 stammen naar hun aantal en namen. Hè? Dus ja, ik weet zeker dat er een moment gaat komen dat er weer ruimte zal zijn voor de geheiligden uit de 12 stammen. Als de Messias terugkomt, zei ik al, eerder gaat het echt niet lukken. En om maar eens een tekst te noemen die daar ook over spreekt. Jeremia 31, hoor het woord van de Heer, heidenvolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg, hij die Israël, dus hier lees ik totaal Israël, 12 stammen, verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heer heeft Jacob had 12 zonen, vrijgekocht en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Ah, wat word je hier blij van, hè? Dit is een openstaande profetie, hoewel al een klein beetje in vervulling. Juda zit in het land. Dus de vraag is het vervuld? Nou, het is gedeeltelijk bezig. En zeker als je inzicht hebt in de twee huizen van Israël, dan zie je hoe ver dat is. En ja, dan kom ik toch met alles wat ik daarover zeg, dat nu uit op dit statement. Het huis van Israël is niet hetzelfde als de staat van Israël. En ja, die sta ik echt wel achter. Want dus als wij bidden, dan als ik, nou laat ik maar bij mezelf houden. Als ik bid voor Israël, dan wil ik niet de staat Israël verheerlijken. Van, oh, we moeten Netanyahu zegenen en dit en dat. Is hij mogelijk een vrijmetselaar, hè? Er is verschrikkelijk veel goddeloosheid in de staat Israël. Het is een sionistische staat. Dus als ik bid, dan bid ik voor het huis van Israël. En voor het land. En dat God tot zijn bestemming komt. Dan bid je altijd goed. En niet dat je eenzijdig achter alles van de staat van Israël staat. Snappen jullie dat? Ik hou van Israël en het beloofde land, het is het. Maar er lopen dingen door elkaar heen en wij moeten dat geestelijk onderscheiden. Hè? Ja, dus als er oordeel komt over de volken, want dat weten we natuurlijk, er zijn massa's tekst die erover gaan, we hebben ook gelezen in Openbaringen. Dan vrees ik toch ook dat er een oordeel komt over de huidige staat Israël. Er staat ook ergens, het oordeel begint bij het huis Gods. Hè? Tenzij er massale bekering komt, hè? Juist. Dus dat moet onze gebedsfocus zijn. Want de Vader die kan niet anders dan op basis van zijn heiligheid en verbondsafspraken handelen. Vandaar ook dat het volk, net voor de geschiedenis van Pinchas, die plaag. Daar is de Vader echt niet blij mee, maar hij handelt op zijn verbondsafspraken. En gelukkig staat er dan een man Pinchas op, die een daad van gerechtigheid deed. En waardoor de boel weer geneutraliseerd wordt op dat moment. Maar dat is ook nu, is dat nodig. Dus tenzij een massale bekering op gang komt, dan mogen wij verbidden voor de twee huizen in Israël wereldwijd en zeker ook in het beloofde land. Als je de Torah goed leest, dan zie je wat de voorwaarden zijn om in het land te mogen wonen. Nou, die zijn loud en clear, overduidelijk voor wie het wil lezen. En de ernst daarvan, dat was ook in de parasha van vorige week. Hè? Ik weet niet of jullie toen Micha gelezen hebben en het goed tot je dorp laten dringen. Ik pik er een paar verzen uit. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en uw wagens zal doen vergaan. Wat zijn paarden en wagens? Waar staat dat voor? Voor militaire macht. Dus ja, als deze tekst voor het laatste dagen is, moet dan het IDF nog misschien geparkeerd worden of zo? Micha 5 vers 11, 12. Ik zal de toverij uit uw hand uitroeien. U zult geen wolkenduiders meer hebben. Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. Nou, het huidige Israël, daar is genoeg tovenarij hoor. En moderne wolken, daar is een afgodsbeelden en gewijde stenen. Ik ga er niet op in wat die dan nu op dit moment letterlijk zijn. Ik wil die dingen allemaal niet eens noemen. Maar dit is toch ernstig? Dit is gewoon realiteit, hè? Maar dan staat Micha ook weer, je kan allemaal lezen wat niet mag. Je kan beter, soms veel beter ook lezen wat je wel moet doen en je daardoor laten inspireren. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heer. Oh, ik moet er nog een eetje weghalen, pardon. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heer heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Dus een rechtszaak met de volken, maar ook met zijn volken. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Het wordt zelfs drie keer genoemd. In deze tekst, hè? En dan, wat je wel moet doen, heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heer van u anders dan recht te doen, goede tierheid lief te hebben, ootmoedig te wandelen met uw goed God. Nou, is dit te moeilijk voor ons? Ja, we strijden er wel mee op een of andere manier. Maar we kunnen ons laten inspireren door Gods woord, daar kunnen we lezen wat recht doen is. Hij heeft het zelfs in ons geweten geplant. Iedereen weet ergens wel dat je niet mag moorden en stelen. Hè? Goede tierheid lief te hebben. Dat komt ook heel erg dicht bij emoties en hoe je met elkaar omgaat natuurlijk. En ook ootmoedig te zijn. Het is nederig, niet hoogmoedig. Van ik ben wel goed gelovig christen. Nee, zeg maar van Heer, wilt u mij dagelijks vormen? Help mij dat ik meer en meer op u ga lijken. En dank u wel voor het levende voorbeeld dat we hier op aarde hadden. De Messias. De wandelende Torah, zou ik maar zeggen. Als we hem navolgen, dan wandel ik ook met u, zoals hij hier rondwandelde. Ja, Dus mijn hart is echt bezorgd over ook de huidige staat Israël. En denk ik van nee, toch, het zal toch niet dat daar nog weer dat God daar zijn rechtszaak begint. Hè? Ik hoop dat het al gebeurd is in de geschiedenis, maar ook al zou dat zo zijn, profetieën herhalen zich vaak ook, worden soms nog erger. En hij lijkt toch ook open te staan. Dus mensen, wij mogen echt bidden voor massale bekering. Hè? Laat dat onze gebedsfocus zijn voor herstel van de beide huizen. Voor in Israël zelf en overal ter wereld. Waar ze verstrooid zijn over tot het einde der aarde. Hè? Inclusief wij zelf. Hè? Nou, gelukkig wordt er ook al veel gebeden en er zijn heel veel initiatieven om Israël te steunen en daarvoor te bidden. Maar er is één initiatief, verder noemde dat ook al even, wat ik graag uit zou willen lichten. Dat is de trial. Ben jullie bekend? Heeft iedereen daarvan gehoord? Ja? Ik had het... Nee, is het voor iemand? Heeft er niks van gehoord? Ik had er zelfs iets... ik ben daar geweest. Ik had zelfs iets op de groepsapp gedeeld. Op zijn minst een fotootje of zo. Maar goed, ik ga het uitleggen. Dus ik dacht, het is zo belangrijk wat daar gebeurd is. Ik vind het belangrijk om daar iets over te zeggen. Jack van der Tang, die heeft dat met een aantal andere mensen, heeft hij dat daar visie voor gekregen. En dat vond plaats op... iets snel. Op 3 en 4 juli. Onze broer Juda in Israël te steunen. Hij heeft dat gedaan niet alleen om Israël te steunen, maar ook onszelf. Want wat is er aan de hand als de volken en ook Nederland. Israël hierin veroordeeld, hebben ze ook, halen ze oordeel over zichzelf heen. Hè? Beschouw je jezelf als geestelijk onderdeel van geheiligd Israël? Beschouwen wij onszelf als geënt op Israël? Hè? Dat betekent dat wij, ja, wij zijn ook onderdeel van het land waar wij wonen. Hè? Wij zijn zogezegd Nederlanders in Holland. Of we zijn Hollanders in Nederland. En ach ja, ik ben hier in Friesland. Misschien is er nog een variant. Ja. Dus je kan zeggen, ja, als Nederland instemt met het betwisten van dat eigendomsrecht van het blote land. Dan doen ze dus ook mee aan het verdelen van beloofde land, hè. En Jack van der Tang die liet zich inspireren door Joël 3, vers 1 en 2. Want zie, in die dagen en in die tijd, als ik een ommekeer zal brengen in de gevangenschap van Juda, dat is dus gebeurd, hè? Juda is in het grote, is voor een behoorlijk stuk teruggekeerd in het land. En Jeruzalem zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hun doen afdalen in het dal van Jozefat. Nou, ze komen in ieder geval bij elkaar bij de Verenigde Naties. Om kwade plannen te smeden en de ene resolutie naar de andere tegen Israël uit te brengen. Maar ze zal ook afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren. Ik heb het net over een rechtszaak tegen Israël gehad, in Micha 3 keer. En nu de rechtszaak tegen de volken, vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de heidenen verstrooid hebben. Mijn land hebben ze verdeeld. Oei, oei, oei. Dus er komt een rechtszaak. En wij hebben dus ook een probleem. Niet alleen Israël zelf. Ja, ik ben gedeeltelijk naar dit tegeninitiatief bijeenkomst geweest in Den Haag. En ik wou daar dus graag wat verslaglegging van doen. Het past ook heel mooi bij het thema van de parasha. Hè? Want sprekend over de volkstelling met de intentie om immers in het beloofde land te komen... is dit iets wat juist het tegenovergestelde wil bewerkstelligen, hè? Vanuit een juridische strijd. Nou, Jack die had dat zo voor ogen om daar iets tegen te gaan doen. om Israël te steunen, maar ook onszelf te beschermen. En ja, hij had ook visie om het World Forum te achterhuren. Nou, dat is wel een stap in geloof, want dat kost een centje. Als je 2 dagen af wil huren, dat kost 10.000 euro's, hè? Hij heeft het gewoon afgehuurd, hè? En dan nog op korte termijn. Dat je niet eens, er zijn niet eens zo heel veel mensen op afgekomen, want dat was niet zo heel erg bekend. Dus hij moest echt wel een stap in geloof doen. En hij zocht dat ook met bidden en vasten, heeft hij verteld. En toen kreeg hij ook een hele wonderlijke bevestiging. Want hij werd benaderd door het allerkleinste zelfstandige landje en staatje ter wereld. Komt-ie. Oh, deze moet ik hebben. Dat is Nauru. Dat is een klein eilandje in de Stille Oceaan. Het is 21 vierkante kilometer met nog geen 13.000 inwoners. Maar het hele staatje, die staan echt pal achter Israël. En hier zie je hun banier. God's will first. Is toch prachtig? En die hebben gevraagd van Jack, wij weten dat jij in Nederland woont, in Den Haag, waar het internationaal strafhof is. Wil jij ons vertegenwoordigen in die genocide-aanklacht? Nee, jawel. Nee, bij de genocide-aanklacht. Want dat proces, dat loopt nog. En ik dacht, dit is het teken voor mij dat ik ook betrokken ben nu in deze trial tegen het eigendomsrecht. Prachtig, hè? Ja, dat niet alleen. Als je nou kijkt in Deuteronomium 7, wat staat daar? Want u bent een heilig volk voor de Heer, uw God. De Heer, uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn, dat zijn persoonlijk eigendom is. Wauw, daar wil je bij horen, hè? Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer u lief gehad, voor u opgevat en uit. Want u was het kleinste van alle volken. Ja, hier moet ik het vooral zo even over hebben, maar ik kon niet laten om ook vers 7 er toch even bij te pakken. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid, de eerste Exodus, en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Dus hier lees je weer dat God liefde heeft voor zijn volk en heeft een eed gezworen, dus het komt ook echt wel goed, ook bij die tweede grotere Exodus. Wij trekken ons op aan deze teksten, hè, wat er ook gebeurt op de wereld. Hè. Maar wat is nou de humor? Zoals deze tekst hier beschreven wordt, was Israël echt wel het allerkleinste landje. Want er waren maar 70 volken, hè, 70 naties toen. Maar nu is mogelijk dat dit staatje, dat is nu mogelijk het allerkleinste landje. Dus de vader werkt vaak nooit met... Met enorm machtsvertoon, dat was ook met Elia, niet in de aardbeving, maar in het zachte ruis. En nu, via een heel klein landje, zegt God van, ik ga bewegen in dat genocide proces. Want ik schuif via dat klein, allerkleinste landje, nog kleiner dan Israël nu, zal ik zorgen dat Jack daar voor de goede zaak op kan komen. Ja, prachtig toch? Ja. Ja, en dat is nota bene... Dat internationale strafhof is notabene gevestigd in het Vredespaleis. Hè? Nou, dat is gebouwd in 1914. En we weten allemaal wat er daarna gebeurde in 1914. Toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. Het moest de tijd van vrede in luiden. Vanuit het Vredespaleis. Wow. De Eerste Wereldoorlog heeft 8,5 miljoen doden zijn geschat. 8,5 miljoen. En daarna de Tweede Wereldoorlog en alle andere brandaarden ter wereld. Het is ongelooflijk, hè? Wat een falen. Nee, we hebben een ander vredespaleis nodig, hè? Het zal mogelijk een tempel in Jeruzalem zijn, als die er letterlijk ook komt. Dat weet ik niet. Dat is niet het gesprek voor nu ook. Ja, land verdelen. Dat komt dus voort uit de verblinding en rebellie van de volken. Men zou beter moeten weten, want de landsbelofte is de meest herhaalde belofte in de schrift. Voor het eerst vermeld aan Abraham in Genesis 12, vers 1 tot 3. En wie Gods plan verwerpt of negeert, die is vervloekt, staat in de Torah. Dat is gewoon een geestelijke wetmatigheid voor alle naties en helaas ook voor kerken, vergiftigd door vervangingstheologie. Een mooie uitspraak op de conferentie in 3 juni vond ik: internationale rechten van de mens zijn te eenzijdig opgesteld, want er wordt niks gezegd over de internationale verantwoordelijkheden van de mens. Je kan wel rechten hebben, maar je hebt ook verantwoordelijkheden. Elke dag moeten jij en ik en ook de volken onderling de verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor jezelf en de ander te dienen in plaats van elkaar te concurreren. Nou, als men nou eens ook zo omging bijvoorbeeld met Oekraïne en Rusland, dan zaten we niet in een naderende escalatie, maar in een de-escalatie. Hè? Ja. Escalatie. Er zijn al 5 landen die Gaza erkennen als land. En dan gaan er nog wel meer volgen waarschijnlijk. Maar er zijn gelukkig ook landen die Israël supporten. En bij de aanvang van de trial, de trials, rechtszaken in het Engels, in Den Haag, er werd al gezegd dat er niet veel hoop is dat die 16 rechters van het strafhof, dat die op andere gedachten zouden kunnen worden gebracht. Maar er werd ook uitgelegd, Joel 3, zoals ik hem daar straks las, die is ook bedoeld om te waarschuwen. En dat is wat God altijd doet. Ook de farao, die kreeg heel veel kansen om zich te schikken. God die over tijd en eeuwigheid heen ziet, die wist dat hij fout zou kiezen. Maar hij heeft de kansen gehad om zich te bekeren en het volk te laten gaan zonder problemen. Dus ja, die 16 rechters die Israël beklagen of negatief daarover spreken. Als je niet oppast, krijgen ze een koekje van eigen deeg, komen ze zelf een keer in het beklaagde bankje. Maar dus ook de volken, want die hebben hun geïnitieerd, hè. Dus dat vraagt veel gebed. En er werd ook veel gebeden in het World Forum voor de hele situatie. En onderdeel van de trial was ook dat er is een officieel decreet opgesteld in 2-voud. Waarin die Bijbelse waarschuwing van Joël 3, die stond daar in verwoord, in het Nederlands, in het Engels. Gewoon een hele keurige, met een hele keurige tekst, waarin ze de rechters ook wijsheid toebidden. Och, heden, ja. Ja, ik ben al heel ver, hoor. ja, Nelly en ik hebben het ook ondertekend. Ja, dat voelde wel als een historisch moment. Helaas mocht die waarschuwing niet baten. Dus deze dingen die moeten mogelijk ook geschieden. Hè? En ja, het ICJ, die hebben de Westbank en Oost-Jeruzalem als onrechtmatig bezit aangemerkt. En dat hebben ze dus officieel gedaan op 19 juli, dus een paar weken na de trial. Ja, dus alle machten en krachten die zich tegen Israël keren, die voelen zich natuurlijk gesterkt. En die kunnen nu nog brutaler opstaan tegen Israël. Het is aan de landen zelf om dat advies van die rechters gestalte te geven. Hè. Dus wij mogen echt blijven bidden, aanhoudend gebed. Dat ook Nederland bijvoorbeeld, dat die niet zo letterlijk met dat advies van die rechters om zal gaan. Hier dus, het was een podium, er werden ook allerlei leiders van over heel de wereld die er waren naar voren geroepen om te bidden en te proclameren. Ja, wij mogen aan Gods woord vasthouden en daar valt in te lezen dat alles uiteindelijk op zijn plek zal vallen. En ja, ik had dus nog in gedachten om een stuk uit Zefanja 3 met elkaar hardop te proclameren. Maar ik wou jullie aankijken. Mag ik dat doen of moet ik gewoon stoppen nu?
Op de
beamer. Ja? En dat is echt heel krachtig. Want als je Gods woord gaat proclameren, dan ben je dus ook op dat moment aan het bidden. En je bidt niet zomaar lukraak, je bidt Gods woord. Hè? Dus ik nodig uit om te gaan staan. En dan Dat is uit Sefania 3 en dat is getiteld, de HSV heeft erboven gezet, hel na oordeel. Ach, prachtig. En dat is het ook, de inhoud waar het over gaat. Sefania 3 vers 9. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Kush zullen ze die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid, mijn offer brengen. Op die dag zult u niet beschaamd zijn, over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam. Want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen, die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Ze zullen op de naam van de Heer vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. En in hun mond zal niet gevonden worden tong die bedriegt. Ja, ze zullen weiden neerleggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. Heer heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heer is u nu midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal ik tegen Jeruzalem gezegd worden: vrees niet. Verlies de moed niet. De Heer, uw God, is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst, verzamelen. Zij zijn uit u. De smaad die drukt, last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hem maken tot lof en tot een naam heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde. Wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de Heer. Het volk is geteld, het land gemeten. Iedereen zal het tenslotte kennen en weten. Amen.